In deze dienst van voorbereiding op het Heilige Avondmaal lezen we twee gedeeltes uit het Woord van God. Eerst uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen. We lezen met elkaar Psalm 36. Psalm 36 en vervolgens vanuit het Nieuwe Testament uit het Bijbelboek Titus. Ik had opgegeven Titus 3 vers 1 tot en met 7. Maar toen ik dat vanmiddag nog even doorlas, dacht ik, het is goed om te beginnen bij Titus 2 vers 11. En zo door te lezen tot en met Titus 3 vers 7. Dus Titus 2 vers 11 tot en met 3 vers 7. Dat is de tweede schriftlezing. Eerst dus Psalm 36. Psalm die in het bijzonder ook onze aandacht vraagt vanmiddag. Een psalm van David, de dienaar van de Heere, voor de koorleider. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart. Ontzag voor God staat hem niet voor ogen. Want hij verleidt zichzelf in zijn eigen ogen, tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht. Hij gaat op een weg staan die niet goed is. En het kwaad verwerpt hij niet. Heere, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel. Uw trouw tot in de wolken. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen. Uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, Heere. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over wie u kennen. En uw gerechtigheid over de oprechte van hart. Laat de voet van de hoogmoedige niet over mij heen komen. Laat de hand van de goddeloze mij niet doen rondzwerven. Daar zijn ze gevallen die onrecht bedrijven. Ze zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan. Tot zover Psalm 36. Dan nu Titus 2. Vers 11. Tot en met 3 vers 7. Want de zaligmakende genade van God is verscheiden aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn en dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. En dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Tot zover de lezing uit het woord. De tekst voor de verkondiging vanmiddag is Psalm 36, vers 8. Laten we dat vers als uitgangspunt voor de preek nog een keer met elkaar lezen. Psalm 36, vers 8. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen, letterlijk staat er, de kinderen van Adam, de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Het thema van de preek is veilig en heilig schuilen bij God. Veilig en heilig schuilen bij God. Geliefde gemeente, jong en oud, hier en thuis. Ik mag in een dienst van voorbereiding op het Heilige Avondmaal vast wel weer eens de vraag stellen. Waarom eigenlijk geeft God de Vader en Jezus de Zoon ons het Heilige Avondmaal? Nou, niet omdat het erbij hoort, hè? Hè? Is het alweer zover? Ook niet om ons in de kramp te brengen. Och, heden. Het is al niet zover. Wat zou jij als antwoord geven? Wat is de reden dat God ons, naar onze traditie dan, 4 keer per jaar in de gelegenheid stelt om aan tafel te komen bij de Zoon? Een van de klassieke antwoorden daarop is, ik denk even met u mee, ik weet wel een beetje waar u catechese hebt gevolgd, hier en daar. Dat is tot versterking van het geloof, niet? Mag ik iets vragen? Hebt u dat nodig? Ik las ooit in een boek. Nou zeg ik ooit, het was in de vakantie. Ja, zo lang voelt het alweer geleden. Dat iemand vroeg, wat is het meest dappere dat je ooit in je leven hebt gezegd of geroepen? En dan even nadenken, zei die persoon, help! Hebt u behoefte aan versterking? Nee, niet dat ik u zie als zwakke gemeente. Maar als u en jij met mij om ons heen kijkt, je ogen open hebt en goed luistert, en beseft wat er gaande is in Nederland, in de wereld. En je krijgt daar zoveel van mee. Wie zou dan vanmiddag niet zeggen, help, Heere God. Of, met de taal van Psalm 36, wow, ouderen, dat moet u mij even vergeven dat ik zo'n modern woord gebruik. Maar ik zou het bijna op grond van het Hebreeuws zo kunnen zeggen. Hoe kostbaar, wow, hoe kostbaar is uw verbondstrouw, o God. Wat is de reden dat David in deze psalm daar zo afhankelijk van is? Het daar zo van moet hebben. Daar weer zo aan moet gaan hangen. Daar weer zo door versterkt moet worden. Ja, dat is dat akelige begin van psalm 36. Ik was wel een beetje benieuwd hoe u met mij dat zinnetje zou zingen. Bedrog en onrecht spreekt zijn mond. Ja, dat zingt eigenlijk best wel raar. Het is een triomfantelijke melodie. Ik ga niet nog een keer zingen hoor, maar... Hoe groot is uw goedgunstigheid? Ja, bij die melodie past zo'n heerlijk loflied, toch? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt er rust geschonken. Dat klinkt mooi, dat is... Maar op die melodie van vers 2... komen we de tekst ook tegen van vers 1. David wordt hier niet voor niets een dienaar van de Heere genoemd. Dat is die als koning. En zo is die als koning op zijn best. En hij wil dat hij als dienaar van de Heere motivatie geeft aan de koorleider, zodat de gemeente in het Oude Testament zingt. Zingt van die brute werkelijkheid, buiten de gemeente van God, bij de omliggende volken van Israël. Hij kan er niet van wegkijken. Zijn ogen worden er naartoe getrokken. Hij lijdt daaraan. De overtreding van de goddelozen spreekt binnen in mijn hart. Nou zijn er nogal wat eigentijdse vertalingen, die hebben daarvan gemaakt. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in zijn hart. Maar de HSV en ook de Statenvertaling hebben gekozen voor het volgen van de oude meerderheidstekst, waarop de meeste klassieke vertalingen zijn gegrond. Er staat toch echt in mijn hart. Kijk, het zou makkelijk zijn om te zeggen, kijk, die goddeloze daarbuiten, hè. Letterlijk mag je ook zeggen, die boosaardige. Die mensen die gewoon fier overeind staan, God recht in de ogen kijken en zeggen, wat moet je nou? Ik erken uw gezag niet. Ik bepaal mijn eigen wegen. Als u zegt dat het krom is, ik beweer dat het recht is. Als u zegt, stop er daarmee, dan zeg ik, doorgaan. En die mensen vind je natuurlijk niet in het volk Israël. En toch zegt David, die goddeloze, die boosaardige, die deugt niet. Met zijn overtredingen. Als ik het zie gebeuren. De echo klinkt ervan in mijn hart. Het raakt mij. Herkent u dat? Ook als gemeente van Christus in het Nieuwe Testament. Daarom begon ik even met die vraag, hè, van, hebt u versterking nodig? Lijden wij er nog aan? Niet dat we op verjaardagen even, hè, een mini Tweede Kamer naspelen en zeggen hoe het dan echt zou moeten worden geregeerd. En wat er allemaal misgaat hier en daar wereldwijd en hoe wij het zouden aanpakken. Maar ook dat we met elkaar zouden wenen, denkend vanuit de eer van God, hoe hij het ooit bedoeld heeft met de schepping. En eraan lijden. En er zeker niet in mee kunnen gaan. David als dienaar van de Heere weet, we zijn er echt nog niet. Ook al heeft God beloofd dat hij de wereld in zijn hele hand houdt. Ook al wordt er in het psalmenboek echt gezongen dat God regeert. Hij geeft het kwaad een plaats. De boosaardige mensen worden niet meteen uitgeroeid. Sterker nog, het lijkt soms wel alsof ze sterker in hun overtuiging staan dan Israël. Of vandaag, dat de antichristelijke machten dapperder, sterker, meer aanwezig zijn dan de christelijke gemeente. Wat een type wordt er beschreven, hè? Echt niet om jaloers op te zijn. We moeten het er echt over hebben, om erachter te komen waarom vers 6, 7 en 8 zo'n enorme climax zijn. David die beschrijft een mens, maar het zijn er meerdere, blijkt uit het einde van de psalm. Daar wordt in meervoud over de goddelozen gesproken, maar hier in enkelvoud. Hij ziet een man, een vrouw voor zich, nou ja, een man, die zichzelf vlijt in eigen ogen. Die vol is van ongerechtigheid, die dat ook gewoon in de mond neemt en uitspreekt. Die bedrog pleegt, die het bewust nalaat om zijn verstand te gebruiken. En die bewust kiest om het goede niet te doen. Dat is een keuze, gemeente. En zelfs op zijn slaapplaats houdt het kwaad hem bezig. Hij bedenkt snode plannen hoe hij onrecht kan doen. Hij gaat op een weg staan waarop God zoveel waarschuwingsborden heeft gezet. Niet doen, keer terug, keer om. Dit is fout, dit is zondig. Maar nee hoor. Alles wat kwaad is, dat koestert hij. En alles wat goed is, volgens God, verwerpt hij. Te midden van een wereld die niet veranderd is. En waar dit helaas te vaak voorkomt. Zou je kunnen denken dat dat kleine volkje Israël toen, wat in de loop van de geschiedenis ook bijna onder de voet gelopen is. Zou je kunnen denken dat de christelijke gemeente vandaag, wat misschien een blaffend hondje naar de maan is vergeleken bij die geweldige, brute kracht van alles wat tegen God is. Zou je toch kunnen denken, sterft het niet als een nachtkaarsje? Dooft het niet als een nachtkaarsje? Nou, wat betreft David niet. Want te midden van al die rommel om zich heen en te midden van al die mensen die God tarten, waar hij aan leidt, en waarbij hij ook wel eerlijk zegt, soms spookt het ook in mijn hart rond. Dat is helemaal niet zo gek hoor. David kent die periodes ook, net als Asaf. Lijkt het niet alsof de goddelozen de rozen op de schoenen groeien? Lijkt het niet alsof mensen die bewust afstand nemen van God het gewoon beter redden in de wereld dan ik en zoveel anderen? Maar hoor hem, in vers 6, bijna vanuit het niets, maar dan heb je het niet begrepen. Helemaal vanuit God. God die David kent. Hij is zijn dienaar. Hier staat hij als Gods dienaar. Met zijn beide benen in de modder van het onrecht. Omringd door mensen die de overhand lijken te hebben. En wat zegt hij? Heere, uw goede tierenheid. Ik vertaal dat liever met Heere, uw verbondstrouw. Rijk tot in de hemel. Uw trouw tot de wolken. Dat wordt ons verkondigd in het midden van de gemeente. In een tijd vol duisternis. Daar waar het recht op de straten struikelt. Daar waar het lijkt alsof de heerschappij van de duivel aan de winnende hand is. Nee. God vernietigt het onrecht met de gloed van de boog van zijn trouw, las ik in een verklaring. Wij denken wel eens dat God met een vlammend zwaard het onrecht zal afstraffen. Maar hij doet dat hier volgens David met de gloed van zijn goede tierenheid. Gods verbondstrouw zorgt ervoor dat degene die zijn mond heeft opengedaan en van hem heeft ontvangen. Dat degene die zich aan hem hebben overgegeven mogen weten. Hij zal ons niet begeven. Hij zal ons niet verlaten. Hij zal er zijn. De gerichten en de gerechtigheid van God zijn als de machtige bergen. Uw oordelen zijn als een grote watervloed. Wat er ook allemaal gebeurt, heren. Voor uw vijanden betoont u zich een worstelaar. Maar voor uw kinderen bent u Abba, Vader. Ik ga weer niet zingen, maar u kent dat lied wel, hè? U bent mijn schuilplaats, Heer. Hoor maar. als die Gods verbondstrouw voor Israël zet tegenover het onrecht, het kwaad en de duisternis van een leven los van God, dan zegt hij, wow, hoe kostbaar is die verbondstrouw, die goede tierenheid van u, o God, voor mij. Zo houd ik het vol. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Veilig schuilen bij God. Ik vroeg net aan het begin van de preek, hè? Waarvoor is het heilige avondmaal gegeven door God? Tot versterking van het geloof. Ja. Dat je bij brood en wijn de verbondstrouw en de verbondsvernieuwing van God ervaart. Ik heb vrede, shalom. Het is goed. Voor mij nooit meer verdoemenis, geen veroordeling. Zo God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? De liefde van God in Christus overwint alles. En daar drink ik van, daar eet ik van. Wat een versterking. Ook als je lijdt aan het onrecht. Soms ook aan het kwaad dat van binnen bij jou de kop weer opsteekt. Maar, weet u, het avondmaal van de christelijke gemeente, ook hier bij ons in de Laankerk, heeft oude papieren. Het is niet alleen een maaltijd waarin wij versterkt worden in het geloof. Het is ook een maaltijd waarbij wij worden opgeroepen om terug te denken aan wat God deed. Niet alleen door in Jezus de machten te overwinnen aan een kruis, maar ook door zijn gemeente op weg te helpen naar huis. Het Pascha was de maaltijd van gedenken. Niet alleen jongens en meisjes aan die nacht terugdenken, dat alle eerstgeborenen waren gered bij wie het bloed aan de deurpost van het huisje zat. En God de macht van Egypte in de kiem smoorde door zijn vleugel lam te maken en met een geknikte nek het Israël van God te moeten laten gaan. Het was ook de nacht van de bevrijding. Losgeweekt, losgescheurd uit de slavernij. Ga mijn volk naar het beloofde land. Ik ben jullie God. Geen Egyptenaar, geen farao, geen slangenbezweerder. Wie er dan ook maar is. Geen knappe kop, geen occulte macht die daar mijn volk onder de knoet heeft gehouden. Kan het langer voor elkaar krijgen om jullie tot slaaf te maken. Jullie mogen gaan. Wat een troost is dat. Als je terugdenkt, hier, volgende week, aan tafel, aan wat Israël is overkomen. God liet ze niet onder de zweep van de slavernij, maar zette ze in de vrijheid, op weg naar een land overvloeiend van melk en honing. En hoe kwamen ze daar? In een koets, een gouden? Nee, er ging wel een bijzondere kist mee. En een bijzondere wolkkolom. Een 's nachts een vuurkolom. En Mozes had een staf. En geen zee was te diep. Of God bracht ze er doorheen. Maar hoe vaak gebeurde het niet dat Israël in de woestijn dacht, heeft God het nou wel goed gedaan? Het vlees in Egypte, was dat nou echt zo broed? Ja, nog wel beter dan het eten hier in de woestijn. Ik las bij een verklader, het kostte God op zich niet eens zoveel tijd om zijn volk uit Egypte te krijgen, maar hij heeft zijn handen vol om Egypte uit zijn volk te krijgen. Het kwaad. Maar er is een maaltijd. Een maaltijd die iedere gelovige doet terugdenken. Aan het tegenovergestelde van wat de duivel je wijs maakt. Jij, kijk toch eens om je heen. Wie heeft het nou voor het zeggen? En gaf je er zelf onlangs toch ook weer niet een beetje aan toe? Ben je zelf altijd zo betrouwbaar? Als God toch echt in je leven de eerste plaats zou moeten innemen. Kijk nog eens naar je agenda. Kijk nog eens naar je vermogen. Klopt dat dan allemaal wel? Of op een hele andere manier, als het verleden je bezighoudt, over bevinding gesproken. Als je dit niet hebt en dat niet hebt, wat zou moeten, hoor dan eens wat David zegt. Weet je wat voor mij kostbaar is? In een tijd vol onrecht, in een nacht vol strijd en zorgen, dwars door de woestijn, dwars door de wind, dwars door de regen, dwars door alle tegenslag heen, staat daar tegenover mijn tegenstanders een tafel. En God zegt, kom aan tafel, ik ben je gastheer. We doen de deur dicht, de vijand kan er niet aankomen en we doen een raam open. Achter je de vijand, hij heeft het niet meer voor het zeggen in je leven. En door het venster, kijk eens, daar, daar in de vette. Het komt eraan, het beloofde land. Daar waar God van heeft gezegd. Er komt een moment dat de tempel van God weer op de aarde komt. Daar zal ik wonen en daar zal ik zeggen tot jou. Je bent mijn kind en jij zal tot mij zeggen. Ik ben uw kind, u bent mijn God. Daar worden de tranen van de ogen afgewist. Wauw. Hoe groot is uw verbondstrouw? U hebt dat beloofd, Heere. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Daar ben ik heilig. U ziet in mij niet anders dan wat? Een zondaar? Een goddeloze? Nee, kind van het verbond. U maakte mij heilig. U hebt mij gekozen. U hebt mij apart gezet. U hebt mij toegewijd gemaakt. Dat zegt David. En Paulus, die aan Titus schrijft, zegt: de zaligmakende genade, de reddende genade van God, is verschenen aan alle mensen. En wat leer je daar nu van? Ook volgende week zondag aan tafel. Het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Niet mee te doen met het kwaad om je heen. Niet toe te geven aan de verleiding van binnen. Maar om in deze tegenwoordige wereld te zeggen: hoe kostbaar is mij uw verbondstrouw. Dat is wijs zonne zijn. Rechtvaardig en godvruchtig. Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat hij ons zou vrijkopen van die wetteloosheid. Dat ik met recht mag zeggen, niet om erboven te gaan staan, maar met een dankbaar hart. Gelukkig, dat is mijn leven niet. Dit is mijn leven geworden. Bezonnen, door genade, gereinigd, toegevoegd aan Israël. Ijverig in goede werken. Nou, daar hebben we het dan nu over. Ik dacht, Paulus, dat is een wijs advies. Daar mag het over gaan in de verkondiging van het woord. In een preek die gericht is op de voorbereiding op het heilige avondmaal. Spreek over deze dingen. Bemoedig elkaar. En wijs elkaar ook met gezag terecht. Laat het hoofd niet hangen. Het ziet er misschien wel vroom uit. En andere mensen zeggen, zo zeg. Die heeft een hoop kennis van de ellende. Maar wie wendt aan de ellende, vergeet het raam. Het raam dat openstaat. De heerschappij van de duivel heeft echt een klap gekregen. Hij roert zijn staart, maar zijn kop is vermorzeld. Toch, dat is de Bijbelse boodschap. En daarom schrijft Paulus in Titus 3. Kijk, wie een beetje zelfkennis heeft, die weet, buiten de genade van God, zelfs al behoor je tot het verbond, ben je op jezelf aangewezen, ook onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten, laten we eerlijk wezen, toch? Levert in slechtheid, hatelijk en elkaar hatend. Maar, en dan komt dat woordje weer, toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, redde hij ons zo. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Maar vanwege zijn barmhartigheid. Daar heb je het. Trouw. Gesed. Emet. Goede tierenheid. Barmhartigheid. Hij heeft het over ons uitgegoten. Je zou het niet zeggen. Het is maar een slokje. En het is maar een brokje. Maar in het schamelen van het symbool schittert de heerlijkheid van zijn trouw. Ik schuil onder de schaduw van uw vleugels. Ik las bij een uitlegger. Hier zien we misschien wel meer de moederlijke kant van God dan zijn vaderlijke kant. Zoals een hen de kuikentjes beschermt met haar vleugels tegen het gevaar. Zo ontfermt God zich als een moeder over degene die bij hem schuilen. Gisteren aan het einde van de middag waren we als gemeentekring bij de familie Kersperger uitgenodigd om daar samen te zijn, samen wat te eten. En we waren daar een poosje met elkaar bezig, we spraken met elkaar. En ineens, ik keek achterom en ik zei, moet je eens kijken. Prachtig. Regen en zon, wat krijg je dan? De regenboog. Over de IJssel. Van de ene kant naar de andere kant. En niet kort daarna hadden we het even over wat er een tijdje geleden gebeurde in die IJssel. Daar achter. Lotte weet het vast nog wel. In het water gevallen. En moeder onder Gods leiding en voorzienigheid. Precies op tijd. En mocht u denken, ik heb liever God als vader. Dat klinkt sterker dan als moeder. Als moeder spring je in het water. En Lotte is in de armen van moeder bovengekomen. Dacht. Onder die boog van Gods trouw. En om het ook nog weer even in herinnering te brengen. Dat die God van trouw wonderlijk werkt. Wat een prachtig symbool. Voor wie hier aan tafel mag komen. Er was voor mij een God. Een vader. Die zich als een moeder over mij ontfermd heeft. En Jezus Christus is gesprongen. Is gekomen. Heeft mij gered. Het kwaad overwint niet. Onder de boog van Gods trouw. Oh, kostbaar. Is uw verbondstrouw, o God. Want wij mogen bij u schuilen. Het is echt dwaas. Als je denkt, ach joh. Ik heb genoeg aan het gebed. Voor mij hoeft het niet per se. Ik spreek nog wel eens mensen die wat meer rationeel geloven. En dat is geen verwijt, hè. Dat is vaak gewoon je karakter. Dat heeft evenveel valkuilen als emotioneel geloven. Dat hebt u vanmorgen wel gehoord. Want dan kun je met bevinding ook alle kanten op die niet zoveel meer met geloof te maken hebben. Maar dat ze zeggen, is het nou erg als ik er misschien wat minder bij voel als dat ik bij sommige mensen zie gebeuren? Dan zie ik ze terugkomen en dan denk ik, jongen, wat heb ik misgedaan? Die stralen of die huilen of die kijken ergens zo iets blauw in eind. Die hebben iets meegemaakt. Is het nou erg als ik dat niet heb? Het gaat er niet per se om of je je daaraan moet afmeten. Maar het is wel dwaas als je zegt, als God zegt, hier heb je een tafel tot bescherming, tot versterking. Hier, schuil onder de boog van mijn trouw. Hier, ik reik je de hand, allemaal verbondstrouw. Let er weer eens op, schuil bij mij, dat je het niet zou doen. Let niet op wat het jou aan gevoelens geeft, maar let op wat het God heeft gekost. Hij gaf zijn zoon. Hij hing ervoor aan een kruis. De duivel dacht op dat moment, lees ik bij Paulus in 1 Korinthe 1 en 2. De duivel dacht toen, yes, wow, ik heb hem. Maar hij stierf om weer op te staan. En zijn sterven was niet in de rol van een slachtoffer. Maar hij stierf als de koning van de Joden. Die de macht van de zonde gebroken heeft. En hij is opgestaan, naar de hemel gegaan. En onder die hemel van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, regeert hij zijn gemeente. En mag ik, ook als God het geeft, aanstaande zondagmorgen of middag bij de voorstelling weten. Ik kijk door het venster. Ik ga bij God aan tafel. Ik ontvang de tekenen van de overwinning van hem. Ik eindig met wat ik las bij dominee H.A. Visser, predikant die een hele serie over de psalmen heeft geschreven. Een serie boeken. Daar ga ik verder niks over zeggen. Wel over dat hij de Tweede Wereldoorlog nog had meegemaakt. En hij vertelde hoe hij in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, waarbij het verboden was om een radio te hebben, hè? Radio Oranje, dat mochten de mensen niet horen. Want in het klein werd in Nederland door de Duitse bezetter vooral rondgebazuind: Duitsland overwint op alle fronten. Maar de geallieerden waren al heel ver. En hij zei: het geloof van een christen vandaag is als het radiootje. Het radiootje wat van zolder werd gehaald en waar het hele gezin bij lag te luisteren. Terwijl in Nederland er nog zoveel onrecht was. En het leek alsof de bezetter nooit zou weggaan. Hoorden zij daar de berichten van het werkelijke front. De strijd is ten diepste gestreden. Of zoals ook wel eens wordt vergeleken met, ja, toen de geallieerden kwamen, toen was het eerste Decision Day. De overwinning aan de wal. Maar de bevrijdingsdag, de Victory Day, kwam pas later. Nou, Golgotha was de dag van de beslissing. En de dag waarop Jezus komt regeren hier op aarde is de eerste stap naar een nieuwe aarde. Een rijk van vrede, waar de goede tierenheid van de Heere er is. En waar de duivel niets anders kan doen dan, of het nou 1000 jaar lang is, in ieder geval een hele periode lang, constateren: ik zit vast. Ik ben gebonden. Ik kan niks doen. Een bloeitij voor Israël. Een bloeitij voor de kerk. Jazeker. Daar komen de mensenkinderen niet meer de toevlucht onder de schaduw van zijn vleugels nemen. Maar daar komen zij, omdat er nergens beter het toeven is dan in de aanwezigheid van God. Hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Hier nog, in de symboliek van brood en wijn. Daar mogen we het mee doen, gemeente. Hebt u er ook zo'n zin in? Zo'n verlangen naar, om weer even te proeven. Nog even. Nog even. En hoe dichter ik nader bij het huis van mijn Vader met de vele woningen, hoe meer ik verlang naar de dag waarop God weer op aarde loopt. En waarop hij en mij, en ik hoop van ganser harte u allen en al degenen die God ons gaf, daar zullen zijn. Zonder angst. Zonder zonde. Niet meer de tafel van terugdenken aan een periode van slavernij. Maar een tafel, een feestmaal op de berg. Van overwinning. Van vreugde. Van trouw die nooit meer eindigen zal. Amen. Wij gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 63 en daarvan vers 4. 63 vers 4, waar ook gesproken wordt over de vleugels van God. Wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten hoe gij voorheen, terugdenken in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zij ter hulp geweest. Dies zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen.